dat het behandelde. En dat God met die voorkennis van hem, zijn eeuwig voornemen invult naar zijn volmaakt bestek. Dat betekent dat hij groepen formeert, groepen van verlosten, vergaderingen van verlosten, dat hij die bijeen brengt om die te gebruiken om de verlossing in heel deze schepping bekend te maken. En hij verkiest voor dat doel verschillende groepen. Dat zijn vergaderingen van gelovigen. Die ken ik ook. Je hebt gesloten en open, maar God kent ze ook. En er zijn er maar drie bij God. Welke drie vergaderingen van gelovigen kent God? De gemeente, een ander woord voor vergadering. Eigenlijk is dat een ecclesia in het Grieks. Ek betekent uit en ecclesia betekent roepen. Dat zijn de uitgeroepenen. Dat is een gemeente. Want een gemeente is geroepen. En zo kennen we in de Bijbel drie roepingen. Drie roepingen van drie gemeenten, van drie vergaderingen van gelovigen. En dat is de gemeente van Israël, de eerste. De gemeente van eerstgeborenen, de tweede. En de gemeente, het lichaam van Jezus Christus, de derde. Drie gemeenten roept God in deze tijd. En ik wil met nadruk zeggen dat God tot het moment van vandaag alleen nog maar bezig is geweest met het roepen van die drie gemeenten, van die drie groepen verlosten die uitgeroepen zijn, uit de wereld geroepen worden en in een bepaalde status worden gebracht om ingeschakeld te worden in Gods verlossingsplan. En wat zullen ze dan, als ware, want er was een vraag nog vanmorgen iemand die naar me toe kwam, wat zullen ze dan doen? Nou, ze zullen het verlossingswerk wat de Heer Jezus Christus heeft volbracht op het kruis van Golgotha, door zijn zoenbloed te geven, hè, tot verlossing eigenlijk van de gehele kosmos, dat zullen die drie groepen, ieder op zijn eigen plekje, in zijn eigen tijd, in die kosmos bekendmaken. We hebben gezien dat die, dat universum, die, dat kosmos van God, uiteenvalt in drie groepen, de voorhof, de aarde, het heilige, de hemel. En het heilige der heiligen, de hemel der hemelen waar God woont en troont. En in al die drie gebieden zijn schepselen. En God gebruikt die uitgeroepen groepen. Gebruikt die ieder op zijn eigen terrein. Op de aarde, de ene groep. Dat is het volk van Israël. Die in de toekomst op de aarde gaat prediken als volk. Ten opzichte van alle andere volken. Om hun in de wedergeboorte te leiden. Om het tot verlossing te brengen. Waarin in de Heere Jezus Christus zijn getuigen van het Lam. Maar er zullen ook getuigen zijn in de hemel. Wat we nu kennen als het uitspansel. De sterrenhemel. Ik ga er niet op in, maar wie bewonen de sterrenhemel? Wie kan dat zeggen? Wie wonen daar? Wie vinden we daar in die sterrenhemel? Dat zijn de, die zijn hoger gemaakt dan de mens. Dat zijn engelen. En daarom lees ik dat Petrus zegt dat engelen, wat willen die graag van de verlossing? Ze zijn begeerig om een blik in te slaan, zegt Petrus. In die verlossing, waarom? Ook zij moeten worden verlost. Waarom is de gemeente van Jezus Christus, wordt die samengesteld om de veelkleurige wijsheid van God, de rijkdom van genade, te tonen aan machten, krachten, heerschappijen. Dat vertelt Paulus in Efeze 3. Dan neem ik wel opeens een sprong, maar het moet wel. Anders kom ik vandaag niet klaar. En ik wil toch een geheel kader aan u meegeven. Dus we zien dat in Gods plan, naar zijn volmaakt bestek, hij door de tijden der eeuwen op dit ogenblik alleen nog maar bezig is om drie exclusieve groepen samen te stellen. Niet te zeggen van jij komt de hemel niet in en jij bent voor eeuwig verloren en jij komt er wel in. Nee, hij is bezig om te roepen. En er zijn enkelingen, niet de massa, enkelingen die geven daar gehoor aan. De enkelingen uit de mens, het laagste schepsel. En daar zie je hoe God eigenlijk wil pronken met ons, hoe Christus wil pronken met ons. Want wij zijn als schepsel, het laagste schepsel, zo helemaal neergezonken daar in die zonde. En God wekt ons daaruit op en hij formeert een gemeente van Israël, hij formeert een gemeente van eerstgeborenen. En de gemeente, het lichaam van Christus. En die zet hij
in de toekomende eeuwen, want bij de wederkomst van Jezus Christus, dan gaat het pas verder. Dan heeft God zijn doel bereikt met Israël, dan staat Israël klaar, want eerder komt de Heer niet weder. Israël moet eerst op geloof en bekering worden gebracht in de Messias. Als ze klaarstaan om op aarde het evangelie ook daadwerkelijk helemaal te verkondigen aan alle creatuur. En God wil ook klaar zijn met de roeping van zijn gemeente van eerstgeborenen, want die moet aan het werk. Ja, die wordt ook opgenomen in de lucht. Niet voor niks werden ze daar opgenomen daarnaartoe, om voor eeuwig bij de Here te wezen. Om aan de engelenwereld, om daar het evangelie te verkondigen waar ze deel aan hebben gekregen. En evenover ook zo ook wij. Wij gaan met de Heer en zullen we zijn in de hemel der hemelen om aan. Wat we gelezen hebben, Heer, in Efeze 2 vers 6. Ons is een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus. Waarom? Om in de komende aionen de overgeweldigende rijkdom der genade te tonen. We moeten wat tonen, we moeten laten zien. We moeten ervan vertellen. We worden allemaal voorgangers. Of je nou wil of niet, daar leidt de Heer ons in. Daar maakt de Heer ons toe bekwaam. Dat is waar ik vanmorgen had van, dat je als het ware door moet hebben tot welke taak en dienst God je roept. En God roept ons tot een enorme, hoge taak. Goed, dat gaan we een beetje uitwerken. Waarom dat nou was, en waarom het nou is, enzovoort enzovoort. Goed. We hebben dus een verkiezing. We zijn uitverkoren. Ja, als je tot de gemeente van Christus behoort, dan ben je uitverkoren tot dat hoge doel. Tot welk doel? Paulus zegt, hij heeft ons immers in hem uitverkoren, voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht, voor Gods aangezicht. Wat bedoelt Paulus daar nou mee? Nou, voordat we kunnen begrijpen tot welk doel de gemeente van de verborgenheid is bestemd, is gekozen, moeten we eerst eens aandacht schenken aan het tijdstip van onze verkiezing. Paulus zegt uitverkoren, wanneer? Voor de grondlegging der wereld. Dit woord grondlegging, in de betekenis van het leggen van een fundament, geeft totaal niet weer wat in het Grieks wordt bedoeld. Grondlegging is een jammerlijke vertaling. Als je dat woord katabole opzoekt in het Grieks, en overal waar het voorkomt in het Nieuwe Testament en ook in de Septuaginta, dan lees je steeds dat het is nederwerpen. Of neervellen. Of afbreken. Bijvoorbeeld 2 Korinthe 4 vers 9. Nedergeworpen, doch niet verdorven. Of Johannes in Openbaringen 12 vers 10. De verklager onze broederen is nedergeworpen. Weer het woord katabole. Ook in de Septuaginta lees je dan bijvoorbeeld in 2 Samuel 20 vers 15. En al het volk dat met Jacob was, verdorven de muur om die muur neder te vellen, af te breken. Ezechiël 26 vers 9. Die zullen de muren van Tyrus verderven en haar torens afbreken. Katabole betekent steeds afbreken, neerslaan, neervellen, nederwerpen, omverwerpen. Zo is het steeds vertaald. Nooit door grondlegging. En dat is een jammerlijke vertaling. De betekenis van katabole is daarom ook die van omverwerping. En dan moet je eigenlijk lezen hier in Efeze 1 vers 4. Lees maar met me mee. Efeze 1 vers 4. Er staat, hij heeft ons immers in hem uitverkoren, wanneer? Voor de omverwerping van de wereld. En wat staat voor het woord wereld? Nee, geen eeuw. Ook geen aionen. Het woord kosmos. Het woord kosmos. Helaas, dat woord wereld wordt soms vertaald in de Bijbel door aionen. Of aion. En soms in is het ook een vertaling van het Griekse woord kosmos. En ik hoef u niet te vertellen wat kosmos betekent. U weet dat. U weet wat de kosmos is. Iedere Nederlander. Daarom zou ik al zeggen tegen de vertalers, laat het dan in vredesnaam maar zo staan. Als we dat Griekse begrip goed kennen, wat de kosmos is, laat het dan in vredesnaam staan, dan maakt de vertaling alleen maar duidelijker. Maar hij zegt dus eigenlijk, hij heeft ons immers in Christus, in hem uitverkoren, voor de omverwerping van de kosmos. Toen heeft God dat gedaan. Eens is dus de wereld, de kosmos, omvergeworpen. Door een vreselijke oorlog in de schepping. En straks zullen we doorgronden wanneer die onverwerping plaatsvond en wat de gemeente, het lichaam van Christus, daarmee heeft te maken. Eerst wil ik u nog wijzen op het woordje voor. Daar staat voor de omverwerping van de kosmos. Deze uitdrukking voor de omverwerping van de kosmos. Weet u hoe vaak keer dat voorkomt in het Nieuwe Testament? Maar 3 keer. Maar 3 keer. Zoek maar eens op 1 Petrus 1 vers 19. Dat is de 2e keer dat voorkomt in het Nieuwe Testament. 1 Petrus 1 vers 19. En 20. En daar wordt het niet gezegd van u en van mij, maar er wordt het gezegd van de Heer Jezus. Petrus zegt daar, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest. Wanneer? Voor de grondlegging der wereld. Wanneer is Christus voorgekend geweest? Nou, zegt hij erbij, voor de omverwerping van de kosmos. Ook de Heer Jezus, als hij gaat bidden, is een hoge priesterlijk gebed. In Johannes 17, wat zegt hij dan tegen de Vader? Hij zegt, gij hebt mij lief gehad, en dan krijg je het weer, voor de omverwerping van de kosmos. En hij zegt tegen de Vader, geef mij de plaats die ik had, eer de wereld was. Ja. Dat is die omverwerping van de kosmos. Die 2 passages van Johannes 17 vers 24 en hier ook 1 Petrus 1 vers 19 en 20. Die 2 passages spreken over Christus alleen. En deze passage in de Efezebrief, Efeze 1 vers 4, dat we uitverkoren zijn in hem voor de onverwerping van de kosmos. Dat is de 3e keer dat het voorkomt. En dan wordt het gezegd over het gezelschap wat met Christus één is. Zijn lichaam. Dat mogen wij zijn, zijn gemeente, zijn lichaam. En daarom hebben wij nou zo'n deel aan een unieke roeping. We behoren tot een uniek gezelschap. We zijn één met Christus. We hebben deel aan unieke zegeningen. Je genoten worden in een unieke sfeer. In de hemel der hemelen. En nu leven wij, nu we verkozen zijn, tot een unieke bestemming. We zijn bestemd en dat is uniek. En dat gebeurde dus ook in een unieke periode, eer de wereld was, voor de omverwerping van de kosmos. En dat is iets wat alleen over de gemeente van Christus en Christus zelf wordt gezegd. Voor de omverwerping van de kosmos, de verkiezing van Israël, daar wordt niet gezegd in de schrift dat zij verkozen zijn voor de omverwerping van de kosmos. Wanneer is Israël door God verkozen? Wanneer is Israël door God geroepen? Er wordt ook weer de grondlegging der wereld gebruikt, oftewel de omverwerping van de kosmos. Maar dan staat er niet het woordje voor, maar dan staat overal in het Nieuwe Testament vanaf of sinds. Sinds de omverwerping van de kosmos. De gemeente van Israël is door God geroepen en uitverkoren vanaf de omverwerping van de kosmos. Wij zijn uitverkoren van voor de omverwerping van de kosmos. Dat geldt voor de gemeente van eerstgeborenen. He? Bijvoorbeeld vaak vragen over wie de gemeente van de eerstgeborenen zijn. Noach bijvoorbeeld, was dat een gelovige? Ja, Noach was een gelovige. Was Noach een Jood? Nee. Er bestond helemaal geen gemeente van Israël in die tijd. De gemeente van Israël is een volk wat uit Abraham, Isaac en Jacob is voortgekomen. Maar waar behoort dan een Noach toe? Tot welke groep, tot welke gemeente, tot welke verloste? Nou, dat laat Paulus zien in de Hebreeën 11, in die hele geloofsheldenrij. Daar zie je alle mensen die allemaal behoren tot de gemeente van eerstgeborenen. Ja, in Hebreeën 12 vind je ze dan terug. Samen met die engelen, waar ze een opdracht toe hebben te vervullen. 10.000 van engelen. Een gemeente van gerechtvaardigden. Goed. Maar ook die groep wordt wel gezegd dat ze uitverkoren zijn vanaf de grondlegging der wereld. Sinds de grondlegging der wereld. Wij hebben dus een unieke roeping. Slaan we wat over. Goed, dan zijn er dus 2 vragen die zich aan ons opdringen. Wanneer vond die omverwerping plaats van die kosmos? En waarom vond die omverwerping van de kosmos plaats? En wat hebben wij daar nou mee te maken? Dat is een hele belangrijke vraag, hè, want het antwoord duidt ons op onze unieke roeping en het unieke karakter van de gemeente van Christus. Wij hebben dus een hoge roeping. Ja, wanneer vond die nou plaats? Als we teruggaan in de tijd, wanneer vond die plaats? Nou, sommigen zullen denken van, nou, de wereld is behoorlijk op zijn kop gezet tijdens de zondvloed, bij Noach. Toen is de hele toenmalige wereld is verwoest geworden. Maar inderdaad, dat zou je kunnen denken, dat de omverwerping van de wereld, de omverwerping van de kosmos toen plaats had. Maar het is niet een omverwerping van de aarde, dat was de zondvloed. Het is een omverwerping van de kosmos. Ook van de sterren en alles wat erbij hoort. Hier Jezus zegt in Lucas 11, laten we daar maar heen gaan, Lucas 11 vers 50... Dan zegt hij midden in zijn reden, en dan kom je dan het woordje vanaf of sinds tegen, waar ik het net over had. En ook weer de grondlegging der wereld, waar eigenlijk staat in het Grieks de omverwerping van de kosmos. Lucas 11 vers 50. Opdat van dit geslacht afgeëist worden het bloed van al de profeten, dat vergoten is sinds de grondlegging der wereld, van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia. Die Jezus spreekt hier in deze tekst dus ook over de omverwerping van de kosmos. En hij zegt dat het bloed van al de profeten geëist zal worden sinds de omverwerping van de kosmos. En welke profeet gaat hij dan als eerste noemen waarvan het bloed geëist zal worden? Dat is Abel, ja. Dat is Abel. Tot het bloed van Zacharias toe. Wie is dus de eerste profeet die optrad sinds de omverwerping van de kosmos? Dat was Abel. Wanneer vond dus die omverwerping van de kosmos plaats? Nou, voordat Abel leefde. Toen vond die omverwerping van de kosmos plaats. Dat kan niet anders. Dat wijst ons dus erop dat we een omverwerping van de kosmos moeten zoeken voor Genesis 4. Voor Genesis 4, waar we lezen over de geschiedenis van Kain en Abel. En de enige tekstplaats in de eerste drie hoofdstukken van de Bijbel, Genesis 1, 2 en 3, die ons terugverwijst naar een omverwerping van de kosmos, is Genesis 1, vers 2. Direct al eigenlijk het tweede vers van de Bijbel. Lees maar mee. Want dan lees je het dat de kosmos op zijn kop werd gezet. De aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond en de geest Gods zweefde op de wateren. Veel mensen denken dat God zo de aarde schiep. Woest, ledig, vol duisternis. Maar als u er goed over nadenkt, dan zal u met mij eens zijn dat het onmogelijk is dat God, wie licht is en in wie niets anders is dan licht, ook geen duisternis, waar geen duisternis in gevonden wordt, wie een ontoegankelijk licht ook bewoont, dat het onmogelijk is dat God zelf duisternis zou scheppen. Als God schept, dan schept hij licht. En dan is het niet leeg, dan is het niet woest, dan is het prachtig, dan is het mooi, dan is het af. Dan kan je door een ringetje halen. Dan is het enorm. Daarom als je Genesis 1 leest, vers 1, in den beginne schiep God de hemelen en de aarde, dan weet ik, staat hemelen hoor, in de grondtekst, niet hemel, maar hemelen, dan weet ik dat dat goed was. Alles wat God doet is goed. Dan weet ik dat het licht was, geen duisternis. Dan weet ik dat het niet leeg was, maar dat het gevuld was. Omdat God daarvoor voor verantwoordelijk was. Maar als je in het tweede vers leest dat de aarde nu woest was en ledig en duisternis op de afgrond, dan weet ik wie daar verantwoordelijk voor was. Wie is dan daarvoor verantwoordelijk? Altijd in de schrift, de vorst der duisternis. En wie is dat? Ja, dat is Lucifer, dat is Satan. De mensenmoordenaar van den beginnen. God schept niet iets woest of ledig. Jesaja zegt het ook in Jesaja 45, vers 18. Daar staat God die de aarde geformeerd heeft en die ze gemaakt heeft. Hij heeft ze bevestigd. Hij schiep ze niet ledig, staat in de grondtekst. Hij schiep ze niet ledig. Nee, God schiep niks ledigs. Nee. En toen God in de beginnen de aarde schiep, was ze niet ledig, niet woest, niet vol duisternis, maar het was een prachtige schepping, vol met allerlei creatuur. Goed. Als God dus beschrijft in zijn woord dat iets woest en ledig wordt, dan komt het als een gevolg van een oordeel van hem. En als u ook de uitdrukking woest en ledig in die combinatie in de Bijbel nagaat, dan zou u ontdekken dat het naast Genesis 1 nog driemaal in de Bijbel voorkomt. Alle drie keren hebben ze daar te maken met een oordeel. Een oordeel wat er komt over de totale kosmos. Jesaja zegt in Jesaja 24, vers 20 en 21, de aarde zal waggelen gelijk een dronkaard. Zij zal heen en weer bewogen worden gelijk een nachthut. Is nogal wat, een nachthut die heen en weer bewogen wordt. En het zal geschieden te dien dagen dat de Heere bezoeking doen zal, en let dan op, over de heerscharen des hogen in de hoogte en aan de koningen der aardbodems op de aardbodem. Ik heb expres maar de Statenvertaling gebruikt. Vind ik prachtige vertaling vaak. Hij zal bezoeking doen over de heerscharen des hogen in de hoogte en over de koningen van de aardbodem op deze aardbodem. De bezoeking des Heeren, het oordeel van de Heeren te dien dagen betreft dus niet alleen koningen op aarde, maar ook hooggezetenen die in de hoogte wonen. Dat oordeel zal de totale kosmos treffen wanneer bij de wederkomst van Christus. En Jesaja gaat dan verder in Jesaja 24 vers 22. En zij zullen samen vergaderd worden, gelijk gevangenen in een put. En ze zullen besloten worden in de gevangenis, maar na vele dagen weder bezocht worden. Dat is wanneer het vrederijk voorbij is. Dus bij de wederkomst van Christus, dan komt er een oordeel. Dan worden de heerscharen des hoogten die in de hoogte zijn, samen met de koningen van de aarde op de aardbodem, samen vergaderd, gelijk gevangenen, en ze worden gezet in een put. Welke put? De put des afgronds. Hé, hier heb je dezelfde afgrond als ik ook in Genesis 1 vers 2 tegenkom. Want wat lees ik? De aarde nu was woest en ledig, en hoe gaat het dan verder? En ja, de geest van God weeg over de wateren. En dan lees ik ook over die afgrond. Dat is die put. Daarom kan je misschien ook beter vertalen. Dat mag ook volgens het Hebreeuws. De aarde nu werd woest en ledig. Dat begrijpt u misschien ook wel. En de duisternis was op de afgrond. U ziet dat wat in de toekomst, dus bij de wederkomst van Christus, plaatsvindt. Waarbij de kosmos ook omver geworpen wordt, weer helemaal veranderd. Die kosmos wordt op zijn kop gezet. De hele natuur verandert. Eigenlijk een herhaling is van wat er geschied is in Genesis 1 vers 2. Net zoals er in de eindtijd een rebellie zal zijn, was er in de voortijd ook een rebellie. Een satanische rebellie tegen God en zijn troon, tegen God en zijn gezalfde. De toenmalige wereld, de toenmalige kosmos, krijgde onder aanvoering van Lucifer tegen God. En het gevolg was oordeeld, het gevolg was dat die kosmos omver werd geworpen. En als u door de ogen van Mozes, want Mozes profeteert hier in Genesis 1, niet over de toekomst, maar hij profeteert over het verleden. God neemt hem mee en hij ziet wat er geschied is. En hij wordt gezet op die aarde. En hij ziet iets verschrikkelijks. Hij loopt er over een slagveld. Een verschrikkelijk slagveld. ziet hij opeens aan zijn ogen. Het is woest, het is ledig, er is duisternis. Er is een afgrond, een put, gevuld met gevangenen, met creatuur. Hoe is dat gekomen? Hoe is dat mogelijk? Dat alles zo daar woest en ledig is. Goed, daar kunnen we nog meer over zeggen, zullen we nu allemaal maar niet doen, maar laten we niet te veel afwijken van het onderwerp, maar het is wel zo dat dus duidelijk is dat als apostel Paulus spreekt in Efeze 1 vers 4 over onze uitverkiezing, dan gaan zijn gedachten door de geest van God helemaal terug naar Genesis 1 vers 2. Want wij zijn uitverkoren voor de omverwerping van de kosmos. Nu de tweede vraag, waarom? Waarom vond die omverwerping van de kosmos plaats? En wat hebben wij daar nou mee te maken? Paulus zegt nog meer. Hij zegt niet alleen dat we uitverkoren zijn voor die omverwerping van de kosmos. Hij zegt opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Het doel van de uitverkiezing van de gemeente van Christus is dat wij heilig en onberispelijk voor zijn aangezicht, voor Gods aangezicht zijn en daar wandelen. En daar zit dan gelijk je waardige roeping aan vast. Let wel op, broeders en zusters. Deze heiligheid en onberispelijkheid is niet een praktische heiligheid of een praktische onberispelijkheid. Nee, dat is een heiligheid die wordt mij geschonken in Christus. Dat is mijn staat. Die onberispelijkheid die wordt mij geschonken in Christus. Dat niet is niet mijn praktische toestand. Nee, dat is mijn staat. En God verlangt dat ik amen zeg daarop. En dat ik vertrouw erop dat wat God over me zegt waar is. En omdat ik voorbestemd ben, uitverkoren ben, om voor Gods aangezicht heilig en onberispelijk te zijn en daar te wandelen. In een bepaalde dienst, zullen we straks zien. Verlangt hij ook van mij dat ik me dan heilig ga gedragen. Dat ik me ook afzonder. En niet dat alles zomaar meedoet. En dat ik in mijn wandel een onberispelijke wandel openbaar. Niet in mijn eigen kracht, maar in zijn kracht. Waarin hij me als het ware als een nieuw mens geschapen heeft. En dat ik daar wandel in de nieuwe mens. Dit is dus een zegen die hier ons wordt gegeven. Dat we mogen staan voor God heilig en onberispelijk. Waar? Op aarde? Nee, niet op aarde. In de hemelse gewesten. Boven. Het staan voor Gods aangezicht in de hemel der hemelen. In de staat van heiligheid en onberispelijkheid. Waarom is dat? Wat voor doel heeft dat? Dan, om daar een antwoord op te geven, moeten we dan teruggaan naar die periode van voor de omverwerping van de kosmos in Genesis 1 vers 2. Wie was, broeders en zusters, het hoogst geschapen wezen in de voortijd? Wie was het hoogst geschapen, het mooiste schepsel wat er ooit was? Wie?
Lucifer.
Dat was Lucifer. En voordat dit wezen in de voortijd zondigde tegen God, wordt zijn luister beschreven door Ezechiël. Laten we daar maar eens heen gaan, want daar moeten we goed nota van nemen. Ezechiël, hoofdstuk 28. Ezechiël, hoofdstuk 28. En dan lees ik in vers 12. Dan gaat Ezechiël ook eigenlijk profeteren. En hier is profetie ook weer terugzien, net als bij Mozes, naar het verleden. En dan zegt in vers 12 over Lucifer. Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. Misschien denk je nog dat hij het hier nog steeds heeft over de koning van Tyrus. Dat de koning van Tyrus daar volmaakt van gestalte was, vol van wijsheid, volkomen schoon. Nou, dat kan je misschien wel denken, maar meteen het volgende vers. Ja, kom je meteen uit de droom dat onmogelijk de koning van Tyrus kan zijn. Want hier gaat verder in vers 13. In Ede waart gij Gods hof. Nou, ik had één ding, maar de koning van Tyrus kom ik echt niet tegen in in de hof van Ede, Gods hof. Daar is die koning van Tyrus nooit geweest. Maar ik weet wel wie daar wel geweest is.
Lucifer. Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. In Ede waart gij Gods hof. Allerhande edelgesteente overdekten u. Rode jaspis, chrysoliet en prasem, turquoise, cyrosopaas en nefriet, lazuursteen, hematiet en malachiet. Prachtige edelgesteente. Van goud was het werkstuk waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht. Toen gij geschapen werd, waren zij gereed. Al die edelgesteenten waren gevat in wat? In een gouden werkstuk, beschrijft Ezechiël. En die waren aan Lucifer vastgehecht. Hij was ermee bedekt. Hij droeg dat werkstuk van edelgesteente als een bedekking op zich. Weet u wat zo wonderlijk is? Dat als je de tabernakel van Israël binnengaat, hè, en je daar de hoge priester ziet in zijn hoge priesterlijk kleed, wat is dan wat je ziet? Dan zie je precies hetzelfde. Want de hoge priester van Israël is eigenlijk een kopie van wat er eigenlijk in de hemel was. En wie trad daarop als hoge priester? Lucifer, niemand anders. Hij had een gouden werkstuk van edelgesteente. Dat was aan hem vastgehecht. Hij was volmaakt van gestalte. Een prachtig wezen. Het hoogste schepsel wat er ooit geschapen was door God. Goed. Hij had dus een werkstuk van goud op zijn borst. En we lezen dat een borstlap is bij de hoge priester, waar die 12 edelgestenen ook waren gevat. Die 12 edelstenen slaan allemaal op die 12 stammen van Israël. Maar goed, dat kunt u allemaal nalezen in Exodus enzovoort. Wat zegt de Heer nog meer over Lucifer is een ongevallen staat? In vers 14 gaat hij verder. Ga waard een beschuttende gerub met uitgespreide vleugels. Ja, ik ben er eigenlijk altijd heb ik een voorliefde voor de Statenvertaling, want die vertaalt veel meer vaak wat er staat. De Statenvertaling zegt, gij waart een gezalfde overdekkende gerub. Een gezalfde overdekkende gerub. Hij was dus gezalfd. Een gezalfde. En gezalfd word je in de Bijbel altijd voor een, ja, voor een dienst. Voor een dienst. Koningen worden gezalfd en ook priesters worden gezalfd. Hij was dus een gezalfde gerub met uitgespreide vleugels. Ja, zo, die gerubs met uitgebreide vleugels, waar kom je ze tegen? Als je het heilige der heiligen binnenging en je zag het verzoendeksel, wat zag je dan? Dan zag je van goud gemaakt, uit één werkstuk was dat geklonken, zag je twee gerubs die ja, met uitgespreide vleugels stonden, terwijl de toppen van die vleugels elkaar haast raakten, en stonden zij geblikt naar het zoendeksel, naar het verzoendeksel, naar het zoenbloed wat er werd gestort. Dat kom je dus, die gerubs kom je tegen, waar in het heilige der heiligen. Ja, ook als het heilige der heiligen binnenging op het gordijn van het heilige der heiligen, daar zag je ook op het gordijn die gerubs op afgebeeld. Verder zegt God dan, door de mond van Ezechiël in vers 14, ik had u een plaats gegeven. Welke plaats? Gij waart op de heilige berg Gods. En begeef de heilige berg der goden, maar eigenlijk staat er de heilige berg Gods, wandelend te midden van vlammende stenen. De plaats die Lucifer in zijn ongevallen staat had in de voortijd, was een plaats voor het aangezicht van God. Hij was op de heilige berg Gods, wandelend te midden van de vurige stenen. Hij was dienstknecht voor de troon van God. Als priester, als hoge priester, als gezalfde, dragende een gouden werkstuk op zijn borst van edelgesteente, met uitgespreide vleugelen, wakende over de heiligheid van God. En de plaats waar Lucifer stond, was een heilige plaats, want hij stond daar voor het aangezicht van God, in het heilige der heiligen. En hij was geschapen voor een heilige dienst, om daar heilig en onberispelijk te staan. Lucifer was dus niet alleen heilig, hij was ook onberispelijk. Dat staat hier ook in Ezechiël.
28 vers 15, lees maar mee, de Heer vervolgt, onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werd, totdat er onrecht in u werd gevonden. Lucifer was ook onberispelijk. Onberispelijk in zijn wandel, te midden van die vurige stenen voor het aangezicht van God. En dan zegt de apostel Paulus ons hier in Efeze 1 vers 4, dat hij de Vader heeft ons immers in hem uitverkoren voor de onverwerping van de kosmos, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Begint u te ontdekken wat de apostel Paulus ons hier eigenlijk zegt? Lucifer die verspeelde zijn positie, omdat er onrecht in hem werd gevonden. Hij maakte van het huis van God, maakte hij tot een huis van koophandel, zegt Ezechiël. En u moet zelf maar eens nagaan in de schrift, waar dat nog meer voorkomt. Dat het huis van God wordt gemaakt tot een huis van koophandel. En dat de Heere Jezus toen deed, tot twee keer toe, aan het begin van zijn dienst, en helemaal vlak voor het kruis, twee keer. Twee keer is hij naar de tempel gegaan. Twee keer heeft hij een zweep gemaakt. En twee keer heeft hij daar dat huis van koophandel, wat ze ervan maakten, daar heeft hij ze uitgezweept. Zo mag ik het zeggen. Hij heeft die tempel schoongeveegd. Een actie vaak die niet begrepen wordt door gelovigen. Maar wat in Jeruzalem door de Heer Jezus in de klein werd gedaan, dat hij de tafels van de geldwisselaars omkeerde en eigenlijk die tempel schoonveegde, dat deed God in de voortijd net zo. Dat gebeurde in het groot. De Heer zegt in vers 16 van Ezechiël 28. Door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Vers 18. Door uw vele ongerechtigheden, door het onrecht bij uw koophandel, hebt gij uw heiligdommen ontwijd. En hetzelfde gebeurde als in de tempel van Jeruzalem. God zweepte Lucifer uit de bovenhemelse gewesten. Uit de hemel der hemel, het heilige der heiligen. Vers 16 van de berg Gods verbande ik u en deed u weg. Gij gezalfde Gerub van tussen de vlammende stenen. Vers 17. Ter aarde wierp ik u neder. En het gevolg was door dit oordeel van God dat de gehele toenmalige wereld, de hele toenmalige kosmos, omver werd geworpen. De aarde nu werd woest en ledig, duisternis was op de afgrond en de geest van God zweefde over de wateren. Dit oordeel viel dus voor de schepping van de mens. Vaak weet de mens helemaal niet waarom dat het allemaal zo is als het is. Vaak weet de mens dat niet. Maar we zijn hier op de wereld een speelbal, broeders en zusters. Zo is het. De schepping van de mens was eigenlijk de herschepping van de aarde. En de schepping van de mens is eigenlijk dat de mens maar één ding zou voortbrengen. Weet u wie? De Zoon des Mensen. Jezus Christus. Want juist door het scheppen van de mens, ook al viel die mens in de narigheid, in de ellende, God wist dat vooraf, is het juist dat God probeerde om die schepping die van hem af week, dat er zonde kwam, om die schepping te redden, te verlossen. Goed, dit oordeel viel dus plaats voor de schepping van de mens en betrof dus de val van Satan en zijn engelen en overheden die met hem waren. Het was een val uit de hemel. Let wel, uit de hemel der hemelen, het heilige der heiligen, het bovenhemelse. Satan verloor zijn heilige positie op de heilige berg Gods, dienstdoende te midden van die vurige stenen. Hij verspeelde zijn heilig ambt. Hij werd verbannen en nedergeworpen. Dat is nederwerping, katabole, niet grondlegging, nee, onverwerping, nederwerping. Dat is de nederwerping van de kosmos, de nederwerping van Satan. Het is een Bijbelse regel dat als een positie wordt verloren, dat die positie dan ook weer moet worden opgevuld. Satan verloor zijn positie van heiligheid en onberispelijkheid voor het aangezicht van God. In de Bijbelse zin kunnen er altijd twee dingen gebeuren. Of God herstelt zo iemand in zijn positie, of het is zo dat een ander voor die positie wordt verkozen. Er zijn vele schriftplaatsen die in de Bijbel gaan over de wederoprichting. Maar er is er geen één die leert over een wederoprichting van Satan. Satan verspeelde zijn positie. En nergens lezen we in de Bijbel dat hij die positie ooit terugkrijgt. We lezen daarin feite wel dat het Gods voornemen is dat een andere groep, waarvan Christus het hoofd is, juist die positie inneemt. En dat is het eeuwig voornemen van God wat hier door Paulus aan ons wordt geopenbaard, heel exclusief aan ons wordt doorgegeven, dat God in deze tijd een gezelschap verkiest, het lichaam van Christus, om heilig en onberispelijk voor het aangezicht van God te stellen. Dus deze gemeente die bestemd is voor die hemelse gewesten, voor dat heilige der heiligen, de hemel der hemelen, om de volheid te vormen die de harmonie in die hemelse gewesten volledig zal herstellen. Dat is de wil van de Vader. En die wil betreft u en mij. En het is een genade dat we daartoe mogen behoren. Ik sla nog meer maar over. Ja, ik wilde misschien nog zeggen door op aandacht vestigen dat het natuurlijk is in hem. Zoals Efeze 1 vers 4 zegt, dat is niet in mijzelf, dat ik heilig en onberispelijk ben, maar ik ben het in hem. Het is een verkiezing die vastzit aan Christus. Christus is het eigenlijk die daar dienst zal doen voor het aangezicht van God. En wij delen daarin, in die positie. Maar ik moet opschieten, dus we gaan gauw weer door. Goed, die eerste geestelijke zegen, als we die ons eigen maken, en we zien wat er allemaal mee te maken heeft, zijn we in staat om ook de tweede geestelijke zegen van de Efezebrief, die tweede die op de lijst voorkomt, ons toe te eigenen in het geloof. Want het gaat nog dieper en geeft ons nog meer inhoud dan de eerste. De tweede geestelijke zegening in Efeze 1, lees in vers 5. In liefde heeft hij, dat is de Vader, ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus. Als je het goed leest, gaat deze tweede zegen dus ook terug naar de voortijd. Naar de tijd voor in den beginnen. Want ik lees hier ook, in liefde heeft hij ons tevoren bestemd, wanneer? Voor de ontwerping van de kosmos heeft hij ons bestemd in liefde om als zonen van hem te worden aangenomen. In de versen 3, 4, 5 en 6, waar ons dus het voorrecht wordt geschonken om te kijken in de wil van de Vader, oftewel het testament wat de Vader heeft opgesteld, kijken we dus constant terug naar de wereld van voor Genesis 1 vers 2, naar de wereld van Genesis 1 vers 1. In den beginnen schiep God de hemelen en de aarde. En de geest van God bepaalt ons dus bij de hemel van Genesis 1 vers 1. De Vader die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening. Dat is dus de hemel van toen. In die tijd, hè, van Genesis 1 vers 1. Hoeveel sferen waren er toen? Nou, ik lees eigenlijk maar over twee sferen. De hemel en de aarde. De hemel en de aarde. In die tijd was je ook in staat, als je op de aarde stond, om rechtstreeks de hemel in te kijken. Dat klinkt wel gek, want wij hebben door de wetenschap een hele andere voorstelling van hoe het allemaal eruit ziet. Maar de Bijbel gaat ervan uit dat je, als je buiten de voorhof komt, dan kom je in de buitenste duisternis. En ik lees dat hier Jezus soms dat zegt in zijn gelijkenis, dat mensen worden geworpen in de buitenste duisternis. Dan ben je het verste af van God. Maar hoe dichter ik bij God, naar God toe kom, als ik de voorhof binnen ga, kom ik op aarde, ga ik nog verder. In Genesis 1 vers 8. En God noemde dat uitspansel, hoe? Hij noemde dat hemel, ja. Hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. Hé, maar er was toch al een hemel? De hemel van Genesis 1 vers 1, daar waar God woont en troont. Ja, inderdaad. Maar hier maakt God dus een uitspansel tussen de hemel der hemelen en de aarde in. En hij noemt dat uitspansel hemel. En ik kijk daar ook tegenaan. Maar laten we eerlijk zijn, ik kan nu de troon van God echt niet zien. Ook al neem je de sterkste telescoop op aarde, ik zie alleen maar dat uitspansel wat God er tussenin heeft gezet. Ik kan de troon van God niet zien. Zoals je in de wereld van Genesis 1 vers 1 wel kon. Dus vanaf het moment, vanaf de ontwerping van de kosmos, is er opeens een sfeer bijgekomen. Niet alleen de hemel der hemelen en de aarde, maar daartussenin een nieuwe sfeer. De hemel, de sterrenhemel. Vanaf dat moment is het dus onmogelijk om die troon van God te zien. Het is net alsof God er een gordijn tussen heeft gehangen. Dat gordijn, dat uitspansel, dicht heeft getrokken. Toch lees ik bij bijvoorbeeld Petrus, voor degene die het wil noteren, 2 Petrus 3 vers 10. Dat in 2 Petrus 3 vers 10 Petrus ons zegt dat als Christus wederkomt, dan verandert alles. Want wat gebeurt er met die hemelen, met het uitspansel? Dat zal met gedruis voorbij gaan. Dat bedoel je dus als ik s'avonds, of s'morgens laat ik het maar zo zeggen, opsta en ik schuif de gordijnen open, dan gaat dat met gedruis voorbij. Tenminste bij mij wel. Joef. Ja. En dan trek ik het open en dan zie ik opeens het licht. Wat van buiten naar binnen schijnt. Jesaja spreekt erover dat de hemel als een doekrol zal worden opgerold. Ja. Ook de Heere Jezus spreekt erover in Openbaringen 6. Hè, spreekt erover. Laten we dat toch maar lezen. Openbaringen 6 vooruit. Laten we dat maar wel lezen. Openbaringen 6, vers 14. En je moet dus opletten als die hemel dan als een boekrol is opgerold. Wat de mens dan op aarde opeens kan zien. Die schikt zich het hoedje. Let maar op. Vers 14. En de hemel week terug als een boekrol. Die wordt opgerold. En alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen. En iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen. Waarom? En zei het tot de bergen en tot de rotsen, valt op ons en verbergt ons voor het aanzicht van hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het lam, want de grote dag van hun toorn is gekomen, en wie kan bestaan? Ja, ze zien opeens rechtstreeks de toon van God. Opeens zien ze het lam, bij de wederkomst van Christus. De hemel wijkt als een boekrol. Het gaat met gedruis voorbij. En de mensheid die voor een gedeelte dan ook in die tijd ongelovig gebleven is, die denkt, hé, het evangelie wat dat volk van Israël verkondigd heeft onder ons, dat is toch waar. En die proberen zich inderdaad voor het lam en voor God zich te verbergen, maar er is geen ontkoming. Goed, vanaf de ontwerwerping van de kosmos zijn er dus drie sferen. Zoals de tabernakel ook drie sferen had. De aarde, de hemel en de hemel der hemelen. Het werk van de zes dagen in Genesis 1 is dus een herschepping. Een renovatie van de kosmos. En God deelt dan die kosmos in twee gebieden in. De aarde en de hemel. En de hemel der hemelen zien we niet. Die beide sferen zijn nieuw. De aarde wordt vernieuwd. En er komt een nieuw uitspansen. Helaas weten we dat al spoedig een van die twee nieuwe sferen werd bezoedeld door de zonde. Want hoe was de situatie in Genesis 1? Hoeveel gebieden waren er eigenlijk gevallen in de zonde? Waar is de zonde ontstaan? Waar? Voor de troon van God. Het heilige der heiligen. Dat gebied is bezoedeld door de zonde. En God schiep wel een herschepping. En het was goed. En elke dag stelde hij dat vast. En ook het uitspansel. En dan schept hij engelen in het uitspansel. En in op de aarde, ja, wezens die een klein beetje minder zijn gemaakt dan de engelen, mensen. En hij weet dat het goed is. En die twee gebieden, daar is de zonde dan nog niet doorgedrongen, maar de hemel der hemelen wel. En hij schept juist eigenlijk het uitspansel en die aarde, om te zorgen dat eigenlijk al dat gebied van de hemel der hemelen teruggewonnen kan worden. En opgenomen keer kan worden in zijn koninkrijk, het koninkrijk Gods. Maar goed, hij zou zeggen koud, die twee gebieden geschapen, de aarde en de hemel, het uitspansel, op welk gebied valt gelijk in de zonde, de aarde. Adam en Eva die wandelen daarop, maar we kennen allemaal wel dat verhaal, daar gaan we verder maar niet op in, maar we weten wel dat Adam en Eva werden vergeleid door diegene die uit die hemel was geworpen. En we weten dat God dat toeliet, dat ze verleid werden. Daar kunnen we over gaan zitten debatteren, waarom liet God het dan toe? Maar goed, hij heeft het in zijn wijsheid toegelaten. Had er een bedoeling blijkbaar mee. En ja, Adam en Eva zondigden. En zo zien we dat er een tweede sfeer is, die al direct in het eerste paar hoofdstukken van de Bijbel ook al direct valt in de zonde. Welk gebied is er dan nog over wat niet gevallen is? Ja, nummer 1 gebied, dat is het gebied van de hemel, het uitspansel, dat is nog niet gevallen in de zonde. Maar lees ik nou in de Bijbel, als ik door de Bijbel ga lezen, dat ook het uitspansel valt in de zonde? Ja, al direct eigenlijk. Het is nog ineens zoveel later. Of ook niet alleen de hemelse gewesten, niet alleen de aarde, maar ook de hemel en met name de schepselen in die hemel, die vallen. Waar lees ik, broeders en zusters, dat ook diegenen die in dat uitspansel wonen, de engelen, dat zij eigenlijk in de zonde vallen? Dat lees je ook wel snel. Wanneer? Nou, je doet niet ver te gaan in de Bijbel hoor. Lees je direct al in Genesis, hoofdstuk 6. Ja, daar lees ik opeens dat toen de mensen zich op de aarde begonnen te menigvuldigen en hun dochters geboren werden, dat is Genesis 6 vers 1 en 2, zagen de zonen Gods, engelen, dat de dochters van de mensen schoon waren, ze namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. De aliens kwamen, en de mens stond open voor de aliens. En straks komen die aliens weer, want alles herhaalt zich weer vlak voor het lichaam van Christus. En niet voor niks hoor, op internet kunt u lezen dat er organisaties zijn die films steunen die echt over de aliens gaan. Waarom? Omdat ze eigenlijk de mensheid willen voorbereiden, zo zeggen ze op internet, op de komst van de aliens. En voor de mensen, toen op aarde, in de dagen van Noach, waren dit ook buitenaardse wezens, engelen. En ze kwamen en ze mochten maar nemen wie ze maar wilden. Al die verhalen die je kan kopen bij de boekelier. Ik weet niet of hier in de boekelier zit, maar in Leiden wel. Hè? Maar hier misschien ook wel. Al die zaken die je tegenwoordig hebt waar je allerlei boeken kan kopen. Vaak ligt dan in het midden, liggen daar boeken die gaan over ontmoetingen met buitenaardse wezens. En je kunt er lacherig over doen. Ook van vrouwen die zeggen dat ze seksueel misbruikt zijn. Dat soort zaken. Ja, er zal heus wel terdege een grote groep zijn waarbij het uit deze dikke duim is gezogen. Maar er is ook een groep bij, broerzusters. Daar zit een kern van waarheid achter, helaas. Ja. En de mens, hij staat sterk open daarvoor. Ja. Maar dan gaan we te veel afwijken. We blijven maar even bij Genesis 6. Bij Noach en zijn dagen. En dan zien wij dus, dat als je de Bijbel leest, dat je in hoofdstuk 5 van Genesis 5 krijg ik een opsomming van het geslacht van Adam. En veel mensen die lezen steeds in de Bijbel, als ze bij een nieuw hoofdstuk komen, lezen ze niet door. Of als ze de Bijbel gaan lezen, gaan ze precies lezen waar er een hoofdstuk is gemaakt. Maar hoofdstukken maken in de Bijbel is mensenwerk. Dat hebben de vertalers gedaan voor ons om het makkelijk te maken. Maar eigenlijk moet je doorlezen hier. Genesis 5 is het geslachtsregister van Adam. En Genesis 6 is het vervolg van het geslachtsregister van Adam. Alleen in hoofdstuk 5 heb ik de natuurlijke afstammelingen van Adam. En in Genesis 6, als het geslachtsregister wordt vervolgd lees ik niet over natuurlijke afstammelingen van Adam, maar over zijn onnatuurlijke afstammelingen. Over zijn abnormale afstammelingen. Reuzen waren in die dagen op aarde en ook daarna. Dat is niet normaal. Reuzen zijn niet normaal. Toen de zonen Gods op de dochters der mensen kwamen en zij baarden en zij hun baarden. Dit zijn de geweldigen uit de voortijd. Mannen van naam. Uit die verbinding dus tussen de zonen Gods en de dochters der mensen werden dus wezens geboren die de Bijbel aanduidt als reuzen. Mannen uit de voortijd. Mannen van naam. De hele Griekse mythologie, Romeinse mythologie, Egyptische mythologie, Babylonische mythologie zijn er allemaal op gebaseerd. Het zijn geen verhalen die men zomaar verzonnen heeft, men heeft het doorverteld, men heeft er steeds andere godennamen aangegeven, maar in de grond zit er een kern van waarheid in al die mythologische verhalen. Voor een deel staat het dus op een werkelijkheid die er toen was. Het waren onnatuurlijke, abnormale afstammelingen van Adam, half mens, half engel. En het is ook niet zo verwonderlijk dat de mens bang van deze reuzen was, zoals de Israëlieten later ook bang waren van deze reuzen in het land Kanaan. En ze dat land Kanaan niet in durfden. Wij zitten in dezelfde positie, broeders en zussen. Wij hebben niet de strijd tegen vlees en bloed, maar tegen wie? Tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, deze duisternis, tegen de boze geesten in de lucht. Waar? In de hemelse gewesten. Ja. Daar zit ook onze strijd aan vast. Je moet niet strijden met je zonde. Je moet geloven wat God over je zegt. Maar als je gaat geloven wat God over je zegt, ja, dan krijg je inderdaad strijd. Strijd, want daar gaat het om. Het gaat om het gebied van God. Daar schakelt ook God, die geloofsgroepen waar ik het net over had, Israël, de gemeente van de eerstgeborenen, het lichaam van Christus, voor in. Maar goed, ga ik weer afwijken. Laten we dat niet doen. De reuzen waren dus in die dagen op de aarde als een voortbrengsel tussen engelen en de mensheid. Goed, ook daarna staat erbij, hè? Ook daarna. Ook na de zondvloed vond dat dus helaas plaats. In Judas 6 en 7, bijvoorbeeld, kan ik nog wel aanhalen. Hij heeft de engelen die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid bewaard gehouden, zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar hoerij hebben gebotvierd en ander vlees achterna gelopen zijn. Het zijn engelen die hun woonsteden verlieten en ander vlees, menselijk vlees, achterna liepen. Goed. De zondvloed in de dagen van Noach was dus een rechtstreeks gevolg van het oordeel van God over het zondige van deze engelen, die hun eigen woning, de hemel, met uitspansel verlieten. Het oordeel trof hen en wonderlijk genoeg lees ik dan weer eigenlijk over die afgrond. Want ook die groep kwam in een afgrond. Ik lees in Petrus, want indien God de engelen die gezondigd hadden, niet gespaard heeft maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan de krochten der duisternis heeft overgegeven, om hen tot het oordeel te bewaren. He? God heeft die engelen die gezondigd hadden niet gespaard. En hij heeft ze dus door hen in de afgrond te werpen. Weer die put des afgronds. Dus ook Genesis 6, de zondvloed. Een herhaling eigenlijk van Genesis 1 vers 2. Weer een oordeel, weer een veldslag. Dan niet in de hemel der hemelen, maar in de hemel, in het uitspansel, waar ook dus de zonde in doordringt. Moeten we de balans opmaken, dan hebben we dus in de Bijbel drie keer achter elkaar een val. De val van Satan, de val van de mens en de val van engelen. En daarmee is de hele schepping, de hemel der hemelen, de hemel en de aarde bezoedeld door de zonde. En moet ook dat hele gebied worden verlost. Als toeschouwer zou je zeggen, laat eerst de eerste hoofdstukken van de Bijbel, er is geen enkele hoop meer. Heel de schepping is verloren. Alles is aangetast door de zonde. Elke positie is teloor gegaan. Lucifer en de hele hemelse aristocratie verloren hun positie. Adam en Eva verloren hun positie als kroon van de schepping. Alle engelen, of een heleboel engelen, verloren hun positie. Elke sfeer in het koninkrijk van God is bezoedeld. En elke sfeer rebelleerde tegen God. Maar God heeft een plan. Een voornemen. Een verlossingsplan. Voor elke sfeer. Om heel die schepping te reinigen. Een eeuwig voornemen. Een eeuwig plan. Het plan der aionen. Het plan der eeuwen. Maar voor het volbrengen van de wil van God betekent dat wel bloedstorting. Bloedstorting van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Want zonder bloedstorting is er geen vergeving. Is er geen hoop en is er geen verlossing en geen verzoening. En terwijl heel de schepping in openbaring de adem inhoudt en met spanning afwacht, is de grote vraag, is er iemand? Maar laten we gaan naar openbaringen 5. Dat heeft u misschien nog wel open. Dan lees ik in openbaringen 5. Vanaf vers 1. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol beschreven van binnen en van buiten. Dat is een testament. Het testament van God. Wel verzegeld met hoeveel zegels? Met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep: wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon de boekrol openen of haar inzien. En wat doet Johannes? Johannes huilt. En hij huilt niet een klein beetje. Hij zegt: en ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien. Dat betekent, broeders en zusters, dat als niemand het testament van God kan openen, die boekrol kan openen en die 7 zegels kan verbreken, dan is de schepping reddeloos verloren. Alle schepselen in de hemel der hemelen, in de hemel en op aarde, dan is er geen verlossing mogelijk. Daarom weent hij zeer. En dan gaat het verder in vers 5. En één uit de oudste zei tot mij: weet niet. Zie, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar 7 zegels te openen. En ik zag in het midden van de troon en van de 4 dieren en in het midden der oudste een lam staan als geslacht. Met 7 horens en 7 ogen. Dit zijn de 7 geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde. En het kwam en heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van hem die op de troon gezeten was. En hier zie je de Heer Jezus, dat kennen we wel, die als het lam van God hier die boekrol inderdaad blijkt te kunnen openen. En er dus hoop is voor alle schepselen. En dat ziet hier Johannes op Patmos, als ware dat de Heer Jezus heeft gezegd: Vader, hier ben ik. En ik ben bereid om uw wil te doen. Een lam, staande als geslacht. En hij neemt die boekrol, de wil van de Vader, verzegeld met 7 zegelen in zijn hand. En het boek is Gods plan, Gods voornemen, zijn testamentaire wilbeschikking. En onze Heer Jezus Christus volbrengt de wil van de Vader. En hij stort zijn kostbaar, dierbaar bloed, want het is een lam, staande als geslacht. En zijn bloed is een verzoening voor de zonde. Niet van de gehele wereld, zegt Johannes, maar van de gehele kosmos, dat zegt Johannes 1. De hele kosmos, niet alleen voor de aarde, voor de mens, maar ook voor de engelen en ook voor de machten, krachten, heerschappijen. En ik weet al niet wat meer. En hij opent als het geslachte lam, als de opgestane, de wilbeschikking van de Vader, het boek met de 7 zegelen. En probeer nou dat beeld, broeders en zusters, vast te houden van de Heer. Die daar staat in het middelpunt van alle aandacht. In het middelpunt van heel de schepping. Als het lam. Met het boek wat hij opent. We nou teruggaan naar Efeze 1 vers 5. Dan zegt Paulus ons: in liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd. Gepredestineerd. Als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus. Eigenlijk staat er in de grondtekst als zonen van hem te worden geadopteerd. Geadopteerd, dat staat er. En dat is de tweede geestelijke zegen van Efeze 1. Dat is dat God de Vader ons wil adopteren als zonen van hem. Om de verstrekkendheid van deze uitspraak van Paulus te doen zien, moeten we wel even weten wat Paulus en ook de Efeziërs allemaal wisten over het beeld dat Paulus hier gebruikt om dat duidelijk te maken. Het adopteren van de zoon. Hoe luidde nou de wet op de adoptie in de Romeinse en ook in de Griekse wet? Nou, broers, dat was totaal iets anders als in onze dagen. Daar kwam helemaal geen kinderraad aan te pas. Allereerst moet u weten dat als een vader onder de Romeinse wet had hij een absoluut gezag over zijn gezin. Hij bezat rechten over zijn kinderen en over zijn slaven. De vader kon elke straf zijn zoon geven die hem paste. Zelfs de doodstraf, dat kon. Je kon als vader je zoon de doodstraf geven. Een vader kon zijn zoon verkopen als een slaaf, dat kon. Maar omgekeerd kon een vader ook iemand adopteren als zijn eigen zoon. Als je geadopteerd werd, werd je een lid van het huisgezin, een volle zoon, alsof je geboren was vanuit het eigen bloed van de vader. En de wet behandelde je ook zo als een bloedeigen zoon. Je deelde ook in alle privileges van het gezin. En je woonde ook voortaan bij die vader. Je kreeg ook een nieuwe naam. De naam van de vader nam je namelijk over als eerste naam. En er kwam een toevoeging bij je eigen naam, namelijk het woordje Ianus. Als tweede naam bijvoorbeeld Caius Octavius, die werd geadopteerd door Julius Caesar en heette toen voortaan Caius Julius Caesar Octavianus. Daar kom je dat zo vaak tegen, dat Ianus bij de Romeinen. Dan waren ze geadopteerd als een bloedeigen zoon, terwijl ze totaal een andere vader en moeder hadden. In de derde plaats was eigenlijk die adoptie ook het regelen van het erfrecht. Het vreemde was, als ik als vader zijnde, kon ik een bloedeigen zoon, kon ik als slaaf verkopen en hem volkomen onterven. Dat kon ik doen als vader. Maar als ik eenmaal een slaaf, laten we zeggen dat jij een slaaf was, en ik had hem geadopteerd als mijn bloedeigen zoon, en ik zou later hem als slaaf willen verkopen, dat is onmogelijk. En ik kon hem ook niet, bijvoorbeeld de doodstraf geven. Ik kon hem zelfs ook niet meer onterven. Want de adoptieakte die werd getekend bij de Romeinen was tevens een testamentaire wilbeschikking van mij. Je kon dus zeggen dat een geadopteerde zoon een veel betere positie had in de Romeinse wet dan een echte zoon. Een echte zoon kon zijn positie verliezen, een geadopteerde zoon niet. Het adopteren van een zoon betekent dus in de praktijk dat je wettelijk je erfenis ging regelen, je wilbeschikking vastlegde. Adopteren was een wettelijke, publieke aangelegenheid. Dan ging ik, zou ik maar zeggen, naar het stadhuis om een beschikking te maken. En dan had ik hoeveel getuigen voor nodig. En nou begrijpt je ook meteen Openbaringen 5. Hoeveel getuigen had je daarvoor nodig? 7. 7 getuigen. En die 7 getuigen waren erbij aanwezig dat ik bijvoorbeeld hem adopteerde als mijn bloedeigen zoon. En dat hij erfgenaam van mij werd. Dat kon niet zomaar. En die 7 getuigen, die drukten ook hun zegel op die testamentaire wilbeschikking. Is het ook nog zo bijzonder dat als ik zonen wilde adopteren onder de Romeinse wet, dan kon ik daar niet eindeloos mee doorgaan. Daar was een beperking op. Weet u hoeveel zonen een Romeins vader kon adopteren? Hij kon er maar 3 adopteren. Hooguit 3. 3 zonen. En als wij hier de Heere Jezus zien staan als het geslachte lam met het boek van de 7 zegels in zijn hand, wat is het dan voor een boek? Dat is een testamentaire wilbeschikking van de vader. Een testament. Een drievoudige adoptieakte. Want God, hoeveel zonen nam God aan in de schrift? God nam 3 zonen aan. En die boekrol is eigenlijk een beschrijving van het erfrecht ten aanzien van drie zonen, die God stelt in drie sferen. Want is een Bijbelse regel, als een positie wordt verloren, dan wordt die positie weer opgevuld. En God heeft testamentair vastgelegd dat wij niet alleen verlost zijn, maar dat wij ook mede-erfgenaam zijn van Christus en erfgenamen zijn van God. Daartoe heeft hij ons voorgekend, daartoe heeft hij ons bestemd, daarom zijn we geroepen, daarom zijn wij ook gepredestineerd en geadopteerd. En delen wij op zo'n prachtige wijze in het erfdeel van Christus. De drie in de zonde gevallen sferen zullen toebehoren in de eerste plaats straks in de komende aion, voordat God alles in alles zal zijn, aan drie groepen verlosten. Die staan in die gebieden op dat moment in die aionen bovenaan. Met een opdracht van God. Er zijn allemaal priesters. In de gevallen sfeer van de aarde, waar Adam viel, zal een volk Israël staan. Het natuurlijke zaad van Abraham. Om alle volken te leiden in de verlossing. In de gevallen sfeer van de hemel, waaruit de engelen vielen, zal de gemeente van eerstgeboren staan. Het geestelijke zaad van Abraham. En in de hemel der hemelen, de hemelse gewesten waar Lucifer uit viel, daar zal het lichaam van Christus staan, de gemeente van de verborgenheid, om daar alle overheden en machten en heerschappijen te verkondigen, de veelkleurige wijsheid van God. God regelde dit erfrecht door drie zonen te adopteren. En daarom vinden we in de Bijbel drie adoptieregelingen, drie vergaderingen. Wordt continu ook geschreven wat die drie zonen moeten gaan doen, wat hun roeping is, wat hun positie is, wat hun zegeningen zijn. Dat staat allemaal opgeslagen in de Bijbel, wat hun hoop is. En wat het probleem vaak met het lezen van de Bijbel is, dat de mensen dat niet weten en geen onderscheid maken in die drie grote groepen van verlosten. Want je moet uitkijken als je in de schrift gaat lezen. Je kan soms op een hoofdstuk stuiten en dat je iets leest wat is en gaat over de roeping van de gemeente van eerstgeborenen, de gemeente van rechtvaardigen. Of je leest iets over de gemeente van het volk van Israël. Ja, daar moet je mee uitkijken. Want dat zijn allemaal zaken die daar geschreven zijn dan voor hen. Heel de Bijbel is wel voor mij, maar niet heel de Bijbel gaat over mij. Dat is een heel belangrijk ding. Daar moet je met verstand de Bijbel lezen. En zo kan je zien hoe God dus alles volvoert naar zijn volmaakt bestek. En dat Christus niet eerder eigenlijk alles teruggeeft en overgeeft straks aan de Vader, voordat in al die gebieden, in de komende aionen, dus ja, de verlossing compleet bekend is gemaakt aan alle schepselen. En daar hebben wij dus een plekje in. Daar hebben wij dus een roeping in. Daarom geeft God ons ook van alles, ook bij de opstanding, juist om ons daarvoor geschikt te maken. Dat we dat kunnen doen. Ook in die sfeer. Dat we ook een lichaam krijgen bijvoorbeeld. Om in die hemelse gewesten. In het bovenhemels, in de hemel en hemel te kunnen wandelen. Enzovoort, enzovoort. Daarom worden wij gezegend. Het heeft allemaal een betekenis. Allemaal een doel. En dit is juist het plan van God. Waar wij dus een deel van zijn. En wat vaak niet wordt gezien. Niet vaak wordt uitgelegd. En ik begrijp dat het ook op een dag als vandaag nog maar heel kort is, en dat ik er eigenlijk doorheen moet jagen om dat beeld klaar te krijgen. Maar er zit heel veel aan vast. En ik hoop dat God u en mij genade geeft. En dat we daar steeds meer van gaan zien. Dan worden we ook rustig. Dan weten we dat God niet vandaag de wereld wil bekeren. Maar dat God de enkeling roept. En dat wij op zoek mogen gaan. In Gods opdracht naar die enkeling. En dat we ook een ander, ook al heeft hij dan de Heer gevonden, en er eigenlijk al gezegend is met alle geestelijke zegening, dat we die geestelijke zegening, dat we daartoe bekwaam zijn, door eigen studie in de schrift, door met elkaar erover te spreken, door gemeenschap met gelovigen te hebben, dat we de ander als het ware in kunnen leiden en zeggen, joh, weet je waar je aan welke roeping en voorbestemming en predestinatie en adoptie je allemaal eigenlijk deel hebt. En dat je hem zo kan laten zien hoe rijk die is in Christus. En ik kan ik u ook zeggen, dan wordt het heel rustig in je leven. Dan komt er een vrede Gods die alle verstand erboven gaat. En dan mag men zo voorwaarts gaan. Ook al heeft het leven zijn beslommeringen, ook al heeft het leven zijn moeilijkheden, ook al is daar een strijd in de hemelse gewesten, die altijd gaat om het woord van God, om de waarheid van het woord van God, de gezonde woorden. Maar dan mogen we krachtig zijn in de Heer. Laten we zo met elkaar voorwaarts gaan. De eerste vraag die kwam was, zijn onze huidige aardse zegeningen niet van God? Ja, zijn onze huidige aardse zegeningen niet van God? Ja, ik ben er altijd een beetje voorzichtig mee. Waarom? Omdat ik zelf op die aardse zegeningen, wat ik dan als aardse zegeningen vaak dan als mens ga bestempelen, toch wel behoorlijk mijn invloed heb. En ja, ik weet ervan, als je in de relatie met de Heer Jezus voorwaarts gaat, dat de Heer Jezus van alles weet. En dat ook alles wat in mijn leven mij overkomt, de Heer Jezus passeert. Maar ik heb toch ook wel eens dat hetzelfde gevoel mij bekruipt als Asaf in de psalmen. Dat ik mij wel eens afvraag, hoe is het soms mogelijk dat andere mensen die leven zonder God en zijn gebod, midden in deze wereld, het zo voor de wind gaat. En dan weet ik vaak dat ik als ik dan naar hun aardse zegeningen ga kijk, die zij dan zelf in hun leven bewerken, dan gaat het hun vaak voor de wind. Maar ook weet ik als ik naar Asaf kijk, dat Asaf eigenlijk op een gegeven moment in een geloofscrisis daardoor komt, omdat hij kijkt naar anderen die met aardse zegeningen blijkbaar gezegend worden en hij niet. Hij met ziekte, hij met moeite, hij met zorgen. Dat hij dan daarmee naar de Heere gaat en dat hij dan er uiteindelijk uitkomt, doordat hij dan opeens schrijft, totdat ik op hun einde lette. En daar gaat het om. En ik zou haast tegen vaak ongelovigen wel eens willen zeggen, als je de Heer Jezus aanneemt, denk dan niet dat, zoals tegenwoordig soms de prediking helaas is, van nou ja, dan gaat het je voor de wind, dan gaat het allemaal fantastisch worden, en dan gaat het, ja, aan één kant is dat zo, het is ook fantastisch, en ik hoop dat we het wat vanmorgen en vandaag hebben behandeld, dat het ook rijke dingen zijn, maar aan de andere kant is daar ook die geestelijke strijd. Je komt midden in die strijd te staan. En vaak weten we daar niet van, maar soms merken we dat in ons leven wel. En soms ervaren we dat in ons leven het soms nog veel moeilijker gaat dan bij ongelovigen. En ik hoef maar in de Bijbel naar Bijbelse personen te gaan die zo heel erg tot ons hart spreken, zoals een Job. En Job wist het ook niet. Maar ik zou maar zeggen, Job was elke avond in de hemel op de tv, op het journaal. En wij moeten ons realiseren dat wij dat ook zijn. Net als die Job. Wij staan soms ook, worden uitgezonden in de hemel op tv. En kijken alle, kijken ze naar ons toe hoe onze geloofshouding is. En Jezus Christus wil eigenlijk door zijn kracht zo in ons werken, dat hij als het ware met ons pronken kan. Daarom werd Job later zo ongelooflijk gezegend, want God is een beloner voor wie hem zoeken. En God komt ons altijd ook, al maken wij het juist door het geloof van alles in ons leven mee, hij maakt het uiteindelijk alles goed. Ja, dat is het beleid, dat is de genade, de liefde van de Vader. Maar wij hebben het vaak in ons leven juist moeilijk en ontbreekt het ons juist aan aardse zegen. En zoals ik zeg, ik ben vaak daar voorzichtig mee om te zeggen dat God mij zegent met aardse zegeningen in deze tijd. Omdat ik dat ook zoiets niet in de Bijbel tegenkom. Je weet vaak dat het komt doordat ik misschien afstam. Misschien wel van een rijke familie. Dat is helemaal niet iets verkeerds. Dat is een zegen op zich. Maar of dat een zegen is die God in de hemel heeft bewerkt. Of dat het is dat mijn voorvaderen dat hebben bewerkt. Daar durf ik niet met zekerheid antwoord op te geven. Wel weet ik ook aan de andere kant, dat God, ondanks dat hij in deze tijd mij zegent met geestelijke zegeningen, hij mij ook kan zegenen soms met stoffelijke zegeningen. We weten allemaal in ons leven wel voorbeelden te noemen. Dat we het niet meer zagen zitten, dat we het een einde raad waren. Hè? Bijvoorbeeld mijn moeder, weet ik nog wel, in de Tweede Wereldoorlog, dat zij mij vertelde dat verhaal, dat ze op een gegeven moment weigerde nog in God te geloven. Ze hadden, ik weet niet hoeveel dagen in Leiden, geen eten meer gehad. En ze zei, God, gij geeft niet om ons. Gij laat ons verhongeren. Ik geloof niet meer. Ze was opstandig, ze was kwaad en ze was tegen de moeder kwaad. Ze was naar boven gegaan, op de kamer. En die middag werd er gebeld, dus zij boven op de kamer was en werd voedsel gebracht, werd aangebeld. Ik had vroeger had je nog dat ze met lopers de deuren in konden. Ze waren nogal open en vrij. Er stonden er 2 flessen melk, een pakje boter en brood stond er in de gang. En toen riep mijn oma dan mijn moeder naar beneden en zei, en geloof je nou of geloof je nou niet? Kijk, God kan zegenen. Maar het is niet Gods policy om eigenlijk zo te zegenen zoals veel christenen daarmee omgaan. Die leggen dan, en dat vind ik vaak zo onvolwassen, zo vaak zo kinderlijk, die leggen dan eigenlijk alles wat in hun leven overkomt, daarvan zeggen ze, en God heeft tot mij gesproken, en God heeft mij dit, en God heeft mij dat. Mijn zuster, daar geloof ik niet in, want mij overkomt dat in mijn leven niet. Af en toe, ja, dan wil God wel eens in zijn rijke genade mij opeens stoffelijk zegenen. En daar mag ik God voor danken. En ik weet ook dat als ik mij overgeef aan de Heere, dat hij mijn weg leiden zal. Er zijn talloze liederen die dan ook over spreken. Dat ik dan juist ook wel eens in de moeite kan komen. Omdat God met mijn geloof wil pronken. Wil pronken ermee hoe hij zichzelf groot door mij heen maakt. En die wegen van God. Dan mag ik me daarvan zeggen. Die wegen zijn mij te wonderlijk. Maar ze zijn er wel. Maar daarom ga ik daar voorzichtig mee om. Het antwoord blijf ik dus ook wel een beetje schuldig. En dan staat er dus geweldig als een vraag om te weten dat we al die gaven, zegeningen hebben gekregen. Wat betekent dat in de praktijk van elke dag? Nou, dat betekent daaruit te gaan leven. Dat wat God over je zegt, dat je dat aanvaardt, dat je dat aanneemt. Dat je niet leeft op je gevoel, maar leeft op grond van het woord van God. En dan ga je je anders opstellen. En dan wordt er ook van je wat verwacht. En dat wil ik met u lezen in 2 Timotheus. En doe ik maar heel kort. Dat is een van de vele voorbeelden wat we dan daarmee mogen doen. 2 Timotheus 2, vanaf vers 1. Daar staat, gij dan mijn kind, wees krachtig in de genade in Christus Jezus, en wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen. Dat staat in de grondtekst. Trouwe mensen. Die Paulus getrouw zijn. Die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. En wat heb ik in mijn leven te doen? In een geest van kracht te hebben. Van krachtig te zijn. Om voorwaarts te gaan. Om hetgeen ik hoor en begrijp. Van de rijkdom van genade. Dat ik dat ook toevertrouw. Aan mensen die getrouw zijn. Die in Jezus getrouw willen zijn. Die de apostel Paulus getrouw willen zijn. En die zelf ook bekwaam zullen zijn om ook anderen daar weer in te onderrichten. Dat legt toch al dus wel een verantwoordelijkheid op onze schouders. Om ook zelf bekwaam te zijn om ook een ander te kunnen onderrichten. En daar mogen wij in de praktijk mee bezig zijn. Zoals we ook gelezen hebben in hoofdstuk 1... Ga de bladzijde maar terug. Vers 8 en 9. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer of voor mij zijn gevangenen, maar wees medebereid voor het evangelie te leiden in de kracht van God. Ja, het valt niet mee om ook daadwerkelijk je dan niet voor de apostel Paulus te schamen. Daar moet je natuurlijk wel wijs mee omgaan. Je moet ook met deze boodschap wijs omgaan. Maar als je bekwaam bent om ook een ander te onderrichten, dan ga je ook wijs daarmee om. Dan ga je ook niet iemand die pas tot de Heer Jezus gekomen is, maar zeggen, ja, maar het zit helemaal anders wat ze je daar leren op die kerk, daar deugt allemaal niks van. Als je zo te werk gaat, broeders en zusters, dan schaak je de Heer. Dan maak je iemands leven Een jong leven in het geloof maakt je stuk, zo mag je niet omgaan. Dan ben je niet bekwaam om onderricht te geven. Als je bekwaam bent, ga je met wijsheid ga je om. Ik voed ook mijn kinderen door de jaren heen met wijsheid op, langzaam op. Verwacht niet opeens dat ze maar 18, 19, 20, 21 zijn. Dat doe je met beleid. En omdat je zelf groot geworden bent als kind en je weet hoe moeilijk het is om te groeien. Ja, ben je ook als vader, hè, zal ik maar zeggen, ook niet hard. En als we vaders in het geloof willen zijn, zullen we ook nooit hard met een ander moeten omgaan. De kans geven om te groeien en meer overlaten aan de genade van God. Dan komt het allemaal wel goed. Maar we hebben wel de opdracht ons niet ervoor te schamen. Ons mond wel open doen bij tijd en wijle. En daarvan uit te delen. En dat, ja, die boodschap gaf hier Paulus aan Timotheus door. Hij zei in vers 7, want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. En zo moet je ermee omgaan. Niet laf zijn, heus wel af en toe als de Heer dat in je hart geeft. Je mond open doen en ervan spreken van zijn rijkdom en een uitdeler van die genade te wezen. Want we hebben geen geest van lafhartigheid, maar wel van kracht en van liefde. En je moet vooral de liefde niet vergeten. Maar soms hoor ik wel eens, juist met deze prediking, soms wel eens mensen spreken met een ander, dan denk ik, God, dat is zo liefdeloos. Daar spreekt geen liefde uit. Je moet de ander lief hebben. Ga eerst maar eens 10 keer voor die ander op je knieën. Zou ik al zeggen, voordat je met een ander over deze dingen spreekt. Het zijn heilige dingen, het zijn geestelijke dingen. Je moet de ander lief hebben. Je moet hem voor de troon van God hebben gebracht. En dan ga je er ook bezonnen mee om. Ja, wat is een rijkdom. Nog een vraag. U had het over groeien van het kindschap naar het zoonschap. Heeft de Heer straks in de hemel ook onderscheid hierin? Ja, dat is geen eenvoudige. Ik wil u wel dan wijzen, omdat we toch in de 2 Timotheusbrief zijn, naar hoofdstuk 2, vers 11. Hoofdstuk 2, vers 11. Daar staat, en dat is toch een ernstig woord hoor. Het woord is betrouwbaar, immers indien wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Indien wij hem zullen verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Misschien allemaal moeilijke zinnen, maar waar Paulus hier ons op wijst in het hele hoofdstuk, ja, dat is dat wij ons niet moeten schamen voor hem, niet moeten schamen voor de Heer Jezus, en dat we als ware Christus niet moeten verloochenen. Vooral voor degene die van deze dingen weten, en daar toch, nadat ze daarmee met die boodschap verrijkt zijn, daar weer, wauw, heel simpel en makkelijk mee omgaan en zich omkeren, ja, dan ga je de Heer verloochenen. En dan zegt de Heer, dan zal ik jou ook voor verloochenen. Ik wil niet zeggen dat je dan niet meer behouden bent. Wie behouden is, blij behouden, puntstreep uit. Wie verlost is, is verlost. Wie gered is, is gered. Maar als je deel krijgt en je ogen gaan open voor de roeping waarmee je geroepen bent en je bevestigt die roeping niet, dan kan je die roeping worden ontnomen. Dat wil zeggen, dan zou je niet met Christus als koningen heersen. In die hemel der hemelen waar we het over hebben gehad. Dan verspil je je positie. Is dat mogelijk? Ja, je moet het bond maken. Maar dat is wel mogelijk. En Paulus wijst ons hierop. Maar gelukkig, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Wie gered is, is gered. Christus kan zichzelf niet verloochenen. Dat is onmogelijk. En wie tot het lichaam van Christus behoort, blijft behoren tot het lichaam van Christus. Maar we hebben wel de taak om die roeping in ons leven te bevestigen. En we zien steeds, door de Bijbel heen, gevallen, helaas, van mensen die hun roeping niet bevestigden, die hun roeping loochenden. Een Judas. Wat een geweldige roeping had die man, zeg. Hij mocht discipel zijn van de Heer Jezus. Hij mocht apostel zijn. Hij mocht zelfs een koning zijn. Want hij mocht zitten met die 11 anderen op de 12 tronen van de stammen van Israël. Waar of niet? Zegt de Heer Jezus in Matthäus 21. Dan mocht hij zitten, straks in het koninkrijk, om die 12 stammen te richten, om ze te richten op God, om ze ook voor te gaan. Een geweldige functie krijgen die 12 apostelen. En die man die verspeelt zijn roeping. Hij is geroepen persoonlijk door de Heer Jezus. Die zegt, volg mij. En hij is hem gevolgd. En hij vergooit zijn roeping. Dat zijn hele triestige gevallen. Wil je zeggen dat Judas voor even